Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Proficiat met Jayana. Ik spreek het toch goed uit, hè?
Ja, klopt wel. Ik heb het zelf nooit nodig.
Ja, dat is zijn achterkleindochter. Ja, gisteren jarig geweest. En er zijn geloof ik nog een paar mensen vandaag of gisteren jarig of met kinderen die jarig zijn. Jullie ook allemaal proficiat.
Jij ook.
Ja, dank je. Vanmiddag is het geloof ik ook gebak hier. Dus kan niet beter. Ja. In de gelofte die wij 's morgens uitspreken, daar heb ik gisteren één regel uitgelicht. Dat weet u van die doodstrijd, hè. Op het gevaar af altijd dat één regel ergens uitlicht, dat kan gewoon niet. Het lijkt alsof je één stukje apart zet. Dat kan nooit. Dat is onvermijdelijk ook natuurlijk eenzijdig. Trouwens, alles wat gezegd wordt. En daarom is het elke keer maar goed te beseffen wat in die klassieke zendteksten staat. Had de Boeddha ook maar zijn mond gehouden, want het is alleen maar gouden stof wat hij ons in de ogen strooit. Maar intussen gaan ook die klassieke zaanboeken gewoon door. En dat moeten wij ook doen. En dat heeft te maken met de volgende regel, die in die tekst die wij 's morgens lezen staat. En dat is een pikante tekst voor boeddhisten. En zeker voor zen. En dat heeft hem ook heel wat gekost. En dat is een strijdpunt geweest, maar het is zo wezenlijk. Het is die regel waarin staat: laten we de richting ontdekken waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan. Ja, en elkaar de hand reiken. Dat laatste moeten we vooral erbij denken. Want daarin staat eigenlijk uitgedrukt hoe ernstig Hisamatsu in die poging om een nieuwe taal te geven aan de gelofte, hoe die de geschiedenis en de tijd neemt en de toekomst. Ja, dat is nogal wat waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan. En het lijkt bijna pretentieus, alsof wij dat uit kunnen dokteren. En tegelijk maakt hij overal duidelijk, ten eerste, hoe eenzijdig zen is als het niet letterlijk zo in zijn teksten, als het niet ook luistert naar de stem van de wetenschap en het socialisme en het marxisme vermengd. Al zegt hij tegelijk, dat zijn eenzijdige stemmen als het alleen dat blijft. Maar de stem van zen, de stem van de religie is ook eenzijdig als het alleen de religie blijft. En dat is een levensgroot gevaar. Niet alleen voor zen, voor elke religie. Het echte ligt daar, boven, buiten. Door toegang toe krijgen, door bijzondere ervaringen of iets van die aard. En hij had daar radicaal een streep doorheen. En hij brengt ons helemaal terug in de geschiedenis. En eigenlijk zegt hij, dit stuk van de puzzel is waar en dat stuk van de puzzel, maar denk niet dat je het keurig aan elkaar kunt plakken. Dat moet je beleven. Anders kan het niet. Maar het is zo wezenlijk. En eigenlijk is het ook iets wat heel oud is in het boeddhisme, maar elke keer ontsnapt het blijkbaar aan elke religie. Het gevaar is dat we of voor het ene kiezen. Deze werkelijkheid is niks. Goddank is naar de hemel, dat is alles. Dit is niks. Of we zeggen, nou dat is allemaal flauwekul. Denk aan Marx en de kritiek van Marx. En de terechtheid van veel kritiek op Marx, op de religie. En het andere is dat we zeggen, we hebben alleen de wetenschap en de logica. En daar zitten we midden tussenin. En daar probeert hij een taal aan te geven. En dat is een punt waarbij ik vandaag wat langer zou willen stilstaan. Ook omdat wij vanmiddag gewoon weer naar huis gaan. En dan zitten we midden in het gewone leven. Midden in de tijd en in de geschiedenis en in de problemen. En in alles wat op ons afkomt. Hisamatsu gebruikt daarvoor vaak een beetje moeilijke termen. Hij spreekt, in mijn volgende boek komt dat aan bod, maar ik vind het heel boeiend wat hij erover zegt. Hij spreekt over religieuze tijd. En hij spreekt over historische tijd. Je kunt de tijd natuurlijk zien, en in zekere opzicht moet dat. We hebben ook te maken met hele concrete, nuchtere dingen die wetenschappelijk geanalyseerd kunnen worden, problemen die opgelost kunnen worden op alle vlakken, psychologisch, sociologisch, politiek, wetenschappelijk. En daarnaast is daar toch wat voor hem het meest wezenlijke is. Wat hij dan noemt het oppakken. Maar plak daar geen enkel plaatje op. Die geschiedenis. En ja, daar zegt hij hele aangrijpende dingen over. Over elkaar de hand reiken. En ieder volgens zijn eigen roeping. Ook al denk je soms, wat heb ik nou voor een roeping? Wat is dat? Maar dan denkt u maar terug aan die monnik van gisteren. Die niks anders had dan zijn pustinia. Dus een stukje woestijngebied op de berg Athos. Waar hij eigenlijk zo in zo'n dorheid leefde. En toch wist, daar verbind ik mij met heel de geschiedenis. En dat verhaal van gisteren, dat lijkt misschien erg somber, maar hij verbindt zich met de geschiedenis om uit te drukken wat Hisamatsu elke keer als hij praat over de geschiedenis ook uitdrukt. Met dezelfde woorden bijna. Grote dood, grote opstanding, resurrection, zegt hij. En niet alleen persoonlijk, hij zegt ik heb geen ander woord, het is echt een opstaan uit de dood, maar van heel de geschiedenis, van heel de wereld. En dan zegt hij er nog een keer bij, en dat zijn echt dus teksten om af en toe maar telkens opnieuw te lezen, dan zegt hij erbij, zonder op grenzen te stuiten. Zonder op grenzen te stuiten. Dat is nogal wat, hè. Dat is eigenlijk het helemaal open houden. Niet, nu is het klaar, verder kunnen we niet. Eigenlijk is het, er is geen muur. Al komen die in ons leven en in de geschiedenis en in de puinhopen van de geschiedenis soms levensgroot op ons af. En er is een mooie uitdrukking. Even kijken of ik hem terug kan vinden. Ja. Dat is een tekst van Levinas en van andere Joodse schrijvers. Ik heb het ook weer. Sorry dat ik hem altijd doe. U weet hoe belangrijk voor mij de Joodse Russische auteur Shestov was. Maar bij Levinas komt het voor. En bij Martin Buber komt het voor. Op allerlei verschillende manieren. Over de geschiedenis en iets wat misschien tegelijk alle plaatjes over bijzondere ervaringen weggooit. Ik heb het 4 of 5 keer gelezen. Ook bijvoorbeeld bij Walter Benjamin, een Marxist, die Hisamatsu gelezen heeft. En waar hij toch geboeid was. Een Joodse Marxist die desondanks diep in zijn wezen trouw blijft aan dat, hij noemt het letterlijk het Messiaanse ideaal. Dat, terwijl hij heel goed de puinhopen van de geschiedenis en de muren ziet, dat het doorbroken kan worden. En dan gebruikt hij letterlijk, gebruikt deze term. Maar ook bij Shestov. Dus het is niet één stem, het is iets wat mij raakte in de Joodse traditie. En wat eigenlijk zo illustreert wat Hisamatsu op zijn manier zegt. En ik haal het erbij, omdat het dan gelijk duidelijk is. Het gaat echt niet alleen om Hisamatsu en een nieuwe ontdekking. Overal wordt dat aarzelend verwoord, dat besef van in de geschiedenis staan en tegelijk meer zijn dan alles wat ons bepaalt. Maar hij zegt daar iets heel moois over, al die odeelstand. Waar het in de Joodse traditie om ging. En daar staat erbij, en dit was radicaal verschillend, van alle bestaande religies in die tijd, toen het Jodendom ontstond. En al die religies beriepen zich op bijzondere ervaringen, waar mensen iets buitengewoons mee maakten, sommigen, die anderen niet kenden. En waar je dus maar naar stond te kijken van, goh, wat hebben die dat diep. En die pleegden dan de geschiedenis zo in kaart te brengen, een soort helderziendheid. Ik heb een bijzondere ervaring en nou weet ik hoe het verder moet. En al die Joodse auteurs zonder uitzondering, ook mijn grote geliefde Shestov. En ook Buber. En ook Levinas. En ook Walter Benjamin, met dezelfde woorden herhalen wat het diepst kenmerkend is voor de Joodse religieuze houding in het verleden. Dat was letterlijk zo. Dat woord, ik weet niet wat er in het Hebreeuws staat, onttovering. Dus het breken met tover, met bijzondere ervaring, onttovering. En in plaats daarvan onze eigen verlamming doorbreken. Of soms nog krachtiger, de muren van onze verlamming. Waar we denken, hier is een impasse. Hier kan ik niet verder. In mijn persoonlijke leven niet. In de geschiedenis niet. Hier is geen hoop, geen uitkomst. En dat doorbreken. En ieder op zijn unieke manier. Dat. En u ziet hoe ver dat afstaat van dat bijzondere. En hoe dat echt te maken heeft met wat Hisamatsu in zijn koan ook uitdrukt. Hè. Wat je ook doet, het werkt niet. Wat ga je doen? Want dat is een impasse. Dat is bij wijze van spreken, ga staan, zo heeft hij het ook geschreeuwd een keer tegen Hisamatsu, toen hij geen raad wist, ga dan staan op de plek waar geen plek is om te gaan staan. Dat is nu leuk, dat klinkt erg zenachtig, maar voor Masao Abe op dat moment was het cruciaal. En beklemmend. En schijnbaar uitzichtloos. En toch kon hij iets doen. Oog in oog met die impasse en die verlamming die we soms allemaal kennen. Ieder op zijn eigen manier. En ineens krijgt daardoor de geschiedenis dus toch een andere gloed en een geladenheid. En het diepste en het mooiste voorbeeld daarvan, dat blijft voor mij toch mijn favoriete Russische literatuur. Een auteur die onlangs gestorven is, maar ik heb hem in Moskou 2 keer gesproken. Een atheïst, een marxist, maar ik ken weinig zo diep, sorry voor het woord, bijna mystiek, religieus, maar heel authentieke mensen. Die dat in hun werk uitvoeren. En precies over de geschiedenis. En het staan in de geschiedenis. En dat boek dat heet, prachtige term, in het Russisch, Theoria Nevyriantnosti. De theorie der onwaarschijnlijkheid. Wij kennen allemaal de leer der waarschijnlijkheid. Wat is het leven? Wetmatigheid. De waarschijnlijkheidsleer, de natuurwetten, de psychologische wetten, enzovoort. En hij zegt ineens, ja, dat is waar. Hij zegt niet, ga nou over naar die andere kant. Het is het allebei. Het is en de wetenschap, helemaal, en de geschiedenis, en de tijd, en tegelijk het onwaarschijnlijke. Het wonder bestaat, comma, zong het in mijn ziel. Dat is zijn ontdekking. Het wonder bestaat. Wat dat ook verder is. Dat is dat doorbroken worden van een impasse, van verlamming. Ook vanuit ons denken, waar alles ons menselijke wijze zegt, hier is geen perspectief meer. Toch, hoe moet je dat noemen? Daar gaat iedereen een eigen taal voor. Die dichter waarop ik mijn doctoraat maakte, die schreef dan vaak, onze Russische revolutionaire en kunstenaars en schrijvers en mensen hielden het uit in de diepste duisternis, omdat ze toch durfde te geloven in het licht. Dat is het. Ja. En ik heb ooit, ik weet niet meer wie, dus in het boek van Alan Watts citeert hij een beroemde Chinese Chan-meester, maar ik heb niet terug kunnen vinden wie het is, die zegt, hoe dieper het duister, hoe groter het licht. Hoe dieper het licht. En die regels heb ik natuurlijk ook weer tegengekomen bij die auteur die mij zo raakt, en Shestov. Precies zo. Dit zijn allemaal maar, eigenlijk is dit op geschiedenisniveau, op wereldniveau zeg maar, waar het gisteren over ging. Want ook deze man, die kluizenaar op de berg Athos, die hield dat geloof levend. Dat vertrouwen dat het diepste duister zou verkeren in het diepste licht. Met een grenzeloos geloof. En nogmaals, dat niemand en niets daaruit zou vallen. En ook dat is iets wat mij raakt in de Joodse traditie. Eén van de teksten van Buber, waarover Shestov ook prachtig essay geschreven heeft toen Buber doodging. Oh nee, dat kan niet. Shestov ging eerder dood. Ja, het kan natuurlijk toch. Want het is een wonder. Ja. En dat wou ik eigenlijk duidelijk maken. Maar ik vergis me, hij heeft boeken besproken van Buber. Heel aangrijpend. Maar Martin Buber zegt ergens, ja, u weet, Martin Buber hield ook het Joodse geloof in alle richtingen open. Die zocht en de dialoog met alle religies. Maar bijvoorbeeld ook met het christendom. En hij spreekt zeer indrukwekkend en positief over Jezus van Nazareth. Maar als ze hem vragen, dezelfde vraag die Elie Wieske, is hij de Messias? Zegt hij radicaal, nee. Nee, niet de Messias. De Messias is niet één persoon die één keer verschijnt en daarmee is het eigenlijk klaar en je moet hem erkennen of niet erkennen. Dan zegt hij wat die Joodse atheïst en marxist Walter Benjamin opzegt en wat ik zo mooi vind. Elk moment dat een impasse doorbroken wordt, dat onze verlamming doorbroken wordt, openbaart zich een splinter van de messiaanse werkelijkheid. Dat is mooi. Elk moment. Dat is niet één gebeuren wat we zo graag doen. Fixeer het, geef het een naam. Zeg me nou even duidelijk, wie is de Messias? Is hij het? Dat zijn splinters. Elke keer zijn dat die splinters. En hij zegt er nog iets bij. Hij zegt er een paar dingen bij. Ten eerste, en bijna letterlijk zo ook bij Walter Benjamin, en dat vind ik indrukwekkend. De Joodse religieuze traditie verbiedt ons uitspraken te doen vanuit een soort bijzondere ervaring over de toekomst. Die moeten we echt ontdoven. Maar wat wij wel moeten is gedenken. Het verleden gedenken. Het verleden niet loslaten. Niet opgeven. Hoe moeilijk ook. Koesteren. Ook al weten we met die puinhopen geen raad. En elk moment van de toekomst, daar kunnen we alleen van zeggen, daar kan die messiaanse vonk zich openbaren. Het is dus niet leeg in negatieve zin, maar leeg in positieve zin. En dan zeg ik nog iets prachtigs erbij. Maar als ik dan een verschil moet noemen tussen christendom en het jodendom, in het jodendom is er, en dat is precies wat mij ook raakt in de boeddhistische traditie, is er redding. Dan is die er voor heel de werkelijkheid. Niets en niemand valt er buiten. En niet een laatste scheiding. Heel de werkelijkheid. Alles of niks. En dat is prachtig, hè. Het is echt alles of niets. En tegelijk onderstrepen al die auteurs en ook Hisamatsu die grote verantwoordelijkheid die we hebben. Maar het is ook een wonder en een bevrijdende verantwoordelijkheid. En daardoor krijgt de geschiedenis dan, in plaats van een soort wetmatigheid en een puinhoop, wat het vaak lijkt als je geschiedenisboekjes leest, toch iets heel anders. Een andere diepte. En zoiets hoopvols. Al blijft dat de sprong van het geloof. Ook voor die auteurs die ik noem. Ik zou dat in verband willen brengen met een punt, een stukje leer uit het boeddhisme, waar nogal mensen over struikelen of terecht moeite mee hebben en waar heel veel misverstanden over bestaan. Karma. Dat weet ik. Karma is een boeddhist en een hindoeïst, dat denk je aan karma. En er zijn heel veel visies, ook binnen het boeddhisme, waarbij dat bijna een ijzeren wetmatigheid lijkt. In sommige richtingen. Om een voorbeeld nog even te noemen over het jodendom en het boeddhisme. Er is een heel indrukwekkend boek over ontmoetingen van Joodse theologen en Tibetaanse boeddhisten. En daar zal ik dadelijk meer over vertellen. Het Tibetaanse boeddhisme heeft richtingen, laat ik het zo zeggen, waarin die leer van het karma heel strak geformuleerd wordt, bijna als een ijzeren wetmatigheid. En daar werd op die discussie tussen Joden en boeddhisten ook gezegd, sorry, Auschwitz is verschrikkelijk, maar uiteindelijk moet het wel jullie karma zijn, jullie eigen schuld uit het verleden. En on blok neemt heel de Joodse gemeenschap daar stelling tegen, omdat zij zeggen, niemand weet wat de diepste reden is waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En dan krijgen ze bijval, verdomd, van de Dalai Lama. En van enkele anderen. Maar het is een minderheid. En dat laat gelijk zien hoe moeilijk punt dat is. Wat is dat eigenlijk? Karma. Wat is dat? Is dat waar? Is dat niet waar? Ook in de Zen is dat een van de grote moeilijke vragen. Waarom is het zo dat ik dit in mijn leven op het bordje krijg? Of dat mijn kinderen dit op hun bordje krijgen? Of anderen? Waarom moeten sommige mensen zo verschrikkelijk moeilijk, uitzichtloos leven hebben? Waarom? En dat ligt zo voor de hand in alle tijden om verklaringen te zoeken. Karma, dat was 2.000-3.000 jaar geleden het begrip wat men had, waar wij tegenwoordig altijd met wetenschappelijke wetmatigheid komen. Het was, ik kan het duiden, ik kan het verklaren. Daarom omdat. Dat doen we op alle gebieden. Russische theologen noemden de christelijke westerse theologie propteria quod nos. het daarom om dat gedoe. Ja, daarom om dat. Waarom is God mens geworden? Wel, ik zal het even vertellen. Zo. Ja, nee. En de Russen zeggen, hou je mond. We veren, geloof. Het is een sprong. En de rest is stabelen, meer niet. Maar terug naar dat karma. Die vraag die dus zo'n rol speelt, ik zal dadelijk hetzelfde verhaal vertellen, werd ooit aan Masao Abe gevraagd. Ik heb daar gisteren iets over verteld. Weet je wel, dat hij zei over die ontlediging, dat moeilijke woord van, dat alles wat mooi is, blijkbaar verdwijnt uit de geschiedenis, uit het leven, puinhopen of in je persoonlijke leven. En waarom? En waarom? En dat dwars tegen de gangbare leer van het karma, dat Masao Abe dat omkeert als het is. En dat hij zegt, de diepste reden waarom de dingen zijn zoals ze zijn, ook al kan ik het niet verklaren, is, sorry, wat staat in het begin van de Avatamsaka, dat het bestaan liefde is. En dan geeft hij dat voorbeeld van Kuan Yin die afdaalt. En daarbij blijft, tot in de diepste donker. En waarom is dat diepste donker? Uiteindelijk is dat ook een diepste manifestatie van liefde, al begrijpen wij er niets van. En dan schamen we dat we dat uitspreken. Want dat mogen we eigenlijk niet. Over het lijden van anderen zoiets zeggen, dat kan niet. Dan voel ik persoonlijk ook dat het zuiverder is om als Job te schreeuwen en woedend te zijn. Als heilige woede. En toch wordt dat gezegd. En ik haal het aan, omdat het in elk geval dat plaatje van dat karma behoorlijk onderuit gaat. Ook zo als Rinzai dat doet, Lintje. Weet u, in dat boek Kloppen waar geen poort is. Ik weet niet of u het gelezen heeft. Rinzai is echt een beeldenstormer. En die doet met alle mooie boeddhistische opvattingen wat de Hartsoetra er weer doet. Alleen, hij gooit er nog een paar meer de prullenbak in. Al die begrippen worden weggedonderd. Maar hij doet het ook met karma. Karma zegt hij ergens. Karma, verlichting. Heb je het ooit ergens gezien? Dat zijn Paolo Meesters al vast te binden. En karma, ik heb nog niet zo'n stukje karma, nog geen zandkorreltje karma gezien in de 50 jaar dat ik leef. Nou, dat is pittige taal. Maar het is ook bevrijdende taal. Het betekent dan dat er geen wetmatigheid is. Dat weten we allemaal dat er is. Ja. Als je in je gat verbrandt, zit je op te blaren. Ja, ergens zo'n dikke bult. Al die dingen, die wetmatigheden bestaan. Oorzaak en gevolg bestaan. De tekst die wij gisteren las, die zegt dat. Oorzaak is er en gevolg. Ja, maar er staat iets bij. Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. Dat is het, hè? Oorzaak en gevolg komen voort uit dezelfde bron. En denk dan niet, oh ja, bedoelen ze God mee of zoiets daarboven. Die bron, dat is ook ons oorspronkelijk gelaat. Dat is alles wat wij fundamenteel meer zijn dan al die wetmatigheden die er ook zijn. Biologische, fysieke, psychologische, allemaal, waaraan gewerkt kan worden, waar we ons in kunnen zetten, ieder volgens onze roepen, maar tegelijk is het eerste. Oorzaak en gevolg komen voort uit diezelfde bron. En niet als een soort passieve bron, je zou kunnen zeggen in christelijke taal, die zijn geschapen door een levende, bezielde werkelijkheid, die wij ook zijn. En dat blijft staande, maar eigenlijk zegt het, er is een dimensie meer. Eigenlijk zegt het, waar ik ben, kan jij niet komen, waar al die wetmatigheden zijn. Eigenlijk zegt het wat dat verhaal in de klassieke zen zo uitdrukt, ik geloof dat nummer 2 is uit De Muur zonder Poorten. Dat gaat over een monnik die daarmee worstelt. En die dan, dat gaat over de twee antwoorden die je kunt geven. En de vraag is, is iemand die innerlijk bevrijd is? Sorry, zo staat het. Laat maar even zo. Ja, wat dat ook is, voor wie het weer stroomt, die uit die kooi gevangen is, is die niet meer onderhevig aan de wetten? Ja, dat denkt er wel vaak. Wij maken dat onderscheid, religie, boven en dit is beneden. En die zegt dus meteen, nee, iemand die bevrijd is, die is daar vrij van. Want, verstraf wordt je veranderd in een vos. Ja, ja, er is niks meer aan de hand, want er wordt in hetzelfde verhaal gezegd, hij heeft zich als vos te pletten genoten. Dus je hebt nog meer als mens. Wie weet. Ja, dus maak je geen zorgen. Dat is heel relativerend. Maar, als hij antwoord geeft, ja, helemaal, we zijn helemaal bepaald door het karma. Eerste en het laatste karma. Fout. Word je ook een vos? Nee. Wat dan? In het verhaal topt iemand daarmee en dan wordt eindelijk iets gezegd Ja, je zegt, we zijn nogal slim. En het lijkt een beetje op een grapje. Maar mij heeft dat diep geraakt. Wat staat er staat in het Engels. Not obscure the law. Je zou kunnen zeggen. Die wet van oorzaak en gevolg is ineens niet meer duister. Die staat volop in het licht. En om dat duidelijk te maken wat dat is. Je zou kunnen zeggen dat je eerst het gevoel in je leven hebt dat alles wetmatig is. Het is mijn karma. En ik zal het wel verdiend hebben. En het is schuld enzovoort enzovoort. En dan heb je zo'n gevoel van die dominostenen waar soms wedstrijden mee gehouden worden. Ja? Je stoot er eentje om. A tegen B, B tegen C, C tegen D. Geweldig. En we vinden het enorm. We maken de televisieopname voor. Maar het is het domste wat er is. Ja, het is toch zo. Ze gooien elkaar allemaal op. Dat is het karma als blinde wetmatigheid. Zo kunnen we de wereld zien. En dat is op de stik. Dat is dodelijk. Ja, ja of ja? Ja, hè? En het andere is dat je het kunt vergelijken met misschien een van de mooiste dingen die er zijn. Met het leven zelf. En het is niet voor niks dat vaak in die klassieke zenteksten geroepen wordt als iemand weer ging filosoferen. Het leeft, het leeft. Kijk eens naar een zaadje van een bloem. Of van een boom. En wat is er mooier dan bloemen? Ja, een van mijn lieve Russische auteurs zegt altijd, als er ergens bloemen zijn, dan is het daar aan die andere kant. Dat is prachtig. Bloemen zijn mooi. Maar zoals een zaadje een bloem wordt, en zoals iets zich kan ontvouwen, of een kop van een rups, dat een vlinder wordt, en zoals het nieuwe zich kan openbaren, zoals dat ook staat in Psalmen, zie, ik maak alles nieuw. Maar ook in die klassieke zendtijd staat dat. Jij staat er met jouw oorspronkelijk gelaat precies middenin in die wetmatigheid. En dat werkt. En ook dat is dat het werkt. Dat jij werkt met jouw uniekheid. Met dat zoals niemand anders daar is. Met dat wat ons meer maakt dan alle wetmatigheden. Dat verandert meer dan de wetmatigheden het leven zelf veranderen. Als dat wij, we kunnen er nooit de vinger op leggen. We zullen nooit kunnen zeggen, ah, kijk, daar heb je nou het oorspronkelijk gelaat wat werkt. Maar het beweegt. En een Russische auteur, ik noem altijd maar die Russen, Sijavsky, een atheïst, een halve pornoschrijver, die ineens ook ontdekt dat het leven oneindig veel meer is dan die wetmatigheden, die zegt zelf ook, die praat prachtig over de geschiedenis. En ook hoe die zich soms voelt. Etje homo, hier sta ik. Hier sta ik en ik weet niet wat ik moet doen. Ik sta op het podium en ik wil weg. Liever koffie drinken. Maar ik moet iets doen en ik weet het niet. Het is een prachtige illustratie van Isamatsu. Maar hij zegt ook, ik ben een diep, maar het is mijn geloof, zegt hij. Dat er steeds iets werkzaam is waar ik, nog even over die gergoot, waar ik nooit mijn vinger op kan leggen. Want zodra ik denk dat ik iets kan vangen en begrijpen, of dat ik er wel mijn vinger op leg, zit ik totaal in de mist. Dat is staan. En daar gaat dat zenverhaal over. En dat is die uitdrukking, not obscure the law. Dus wat u ook over denkt, over karma, als het u te neerdrukt, is het mis. Geloof dan in Rinzai. Geen spettertje daarvan, van die dobbelsteen. Dat is het niet. Nee, nee. En denk u dan maar aan die bloem. En aan het wonder waarin het leven zich ontvouwt. Want dat is overal. Ook als wij het niet zien. Noem het hoop, noem het verlangen, noem het vertrouwen. Dat diepe hartsbeweging wat de wereld leven maakt. Ik geef toe dat al dat verwijzen, dat teksten, het lijkt toch allemaal een beetje abstract. Maar toch zou ik er nog iets aan toe willen voegen. Ik heb thuis een heel indrukwekkende publicatie van een Theravada-boeddhist die zich daarin verdiept heeft. In wat is nou bij Boeddha te vinden over karma? Want het is zo makkelijk gezegd, Boeddha. Ja, de Boeddha gebruikt de termen uit zijn tijd. In onze tijd zou hij de wetenschap gebruiken. En dan zou hij zeggen, oh ja, wetenschap en verstand, heel belangrijk. Kun je iets uitleggen, kun je iets duiden, kun je het daardoor levend maken, kun je het leven een beetje leefbaarder maken, alsjeblieft. Maar het is meer. En dat zegt de Boeddha ook. Letterlijk staat het. Drie teksten haalt hij aan wat de Boeddha zegt. Karma. De leer van het karma. Is maar één van de manieren. Waarin de mensen proberen iets te zeggen. Waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar. De Boeddha doet 3, 4 andere dingen. Bijvoorbeeld wat in dat Zang-verhaal staat, dat onvoorstelbaar nieuwe wat doorbrengt. En waar ik daar nog een voorbeeld van zal geven. En tenslotte zegt de Boeddha nog een keer, en veronderstellen dat wij weten, uitputtend weten, waarom de dingen zo in ons leven zijn zoals ze zijn, is voorbijgaan aan de grens die aan elke mens gesteld wordt. Ook aan de Boeddha. Dat is toch prachtig, hè? Don't know. Don't know. En daar is dus alle ruimte voor, dat ik zeg, het grenzeloos vertrouwen. En daar zal ik een mooi, ontroerend voor 2 voorbeelden geven. Het ene is uit de christelijke traditie. Het is een tekst uitgelopen uit het evangelie. Je hebt dat van die blindgeborene. In de Joodse traditie geloofde men ook een beetje in karma in die tijd. En er was een blindgeborene. En ze vragen aan Jezus. Wat is dat nou dat hij blind geboren is? Is dat nou zijn schuld? Heeft hij gezondigd in het vorige leven? Moet dat geweest zijn? Natuurlijk. Of hebben zijn ouders gezondigd? Dat is de karma. En het antwoord is ongelooflijk indrukwekkend. Nog hij heeft gezondigd. Nog zijn ouders. Maar opdat hier de genade Gods, de genade van de eeuwige zich zou kunnen openbaren. Om het wonder. Daar waar die Russische schrijver over praat, in die Theoria Neo-Curiatos, die het onwaarschijnlijke en het wonder. Dat is een indrukwekkend antwoord. Dat doorbreekt iets zo radicaal. En nog een voorbeeld van Shinran, mijn geliefde schrijver, stichter van de zuivere landrichting in Japan. In China bestaat die even goed. En dat heeft mij altijd geraakt dat het in die traditie levend gebleven is. Shinran, dat weet u, zegt ook iets over karma. Juist hij die overtuigd was dat al zijn karma, zijn persoonlijke karma, zo noemde hij het, een totaal in de weg stond. Hij noemde zichzelf een ichatiki, iemand die verloren is. Aan wie alles mislukt is. Moreel, spiritueel, niks. Eén puin op. En plotseling komt daar, sorry, dat diepe besef, geen bijzondere ervaring, geen satori, dat was helemaal geen eens een zenman, maar een grenzeloos vertrouwen dat hij er niet uit kon vallen. En dat niemand eruit kon vallen. En dat het laatste woord van het bestaan grenzeloos mededogen is. Liefde. Hij vertaalt dat met het begrip van Amida Buddha. He, wat dat ook is. Of Kuan Yin. Hij noemt het Amida Buddha. Dat die gelofte die ooit uitgesproken is, zegt hij, van mededogen. Daar zegt hij letterlijk. Als er iets als karma werkt in ons bestaan, dan is dat dat onbegrijpelijke mysterie van de gelofte, dat je, dat Amida, van is er geen redding voor iedereen, dan ook voor mij niet. Die solidariteit, die liefde, daar vertrouw ik zo grenzeloos op, en dat is de diepste karma. Dat werkt overal door. Dus wat er ook is, dit verandert alles. Hoe? Ik weet het niet. Kan ik er mijn vinger op leggen? Nee. Voor hem was dat echt Shinran. Vertrouwen, geloof, hoe dan ook. En dan zou ik willen besluiten met een heel concreet geval. Wat ik meegemaakt heb, waar ik bij was. Ik heb het al eens verteld, ook over karma. Waarvan iemand die net als Shinran zo verpletterd was door wat hij noemde zijn eigen karma. Dat was toen ik in het Koreaanse klooster was, bij Samsuni. Dit kerk ook niet te laat, maar nee, het kan wel. Ja, dat was in het Koreaanse Zen-klooster was een al wat ouder iemand die in Korea gevochten had. En die ook vertelde, ja, hij mediteerde, maar hij was zo pessimistisch en echt wanhopig. Hij had vrouwen en kinderen vermoord, onschuldig, in Korea. En dat zei hij ook. En hij zei ook, mijn karma, als jullie wisten wat ik in mijn leven gedaan had, ik ben afgeschreven, ik ben opgegeven. Dit is een karma wat mij verplettert. En toen vroeg ik even, die monnik zei, heb je dat wel eens met Sansouli bepraat zo? Dat had hij nog nooit gedaan. Toen heeft hij dat gedaan en de volgende keer kwam hij bij ons terug. En niet dat dat ineens voor hem alles oploste, maar het heeft mij diep geraakt wat het antwoord was van Sansouli. En dat is een antwoord wat wij allemaal kunnen hebben, waar wij ook staan, hoe het ook is. Sansouli zei, ja, jij hebt nou de ervaring dat jouw verschrikkelijke karma jou rondslingert. Als een steen slingert het jou rond. Maar je moet het touw aan het andere eind vastpakken. Dan ben jij in het middelpunt. En dan slinger jij jouw karma rond. En dan kun jij iets ontdekken wat niemand anders zou ontdekken dan alleen jij met je verschrikkelijke karma. Hoe grenzeloos dat mededogen is, zo doen de held van Boeddha. Hielp dat hem? Nee. En toch zette hem op een punt dat hij verder kon gaan. En dat zei ik ook. Dat hij daarmee verder kon gaan. En ik heb dat zo aangrijpend en ontroerend gevonden. Daar wil ik dan hier maar mee eindigen. Wij gaan terug. Stilte.